Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Erk nog dieper ingaan op het verschil in beursprestatie tussen de VS en Europa en of daar een kentering in zicht is. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Ja, en Danny, deze week is Fedweek voor de zoveelste keer. Nu de laatste maanden is bij elke bijeenkomst van de Fed, dus van de Amerikaanse Centrale Bank, is zogezegd van historisch belang. En ook deze week horen we die geluiden weer, maar... Ja, om er toch nog even op in te gaan, waarom is deze Fed-meeting zo belangrijk? Wat staat er op het spel?
Ja, de markten zijn echt wel terug nerveus geworden de voorbije weken, want ze zien dat die inflatie torenhoog blijft en heel hardnekkig is. Inflatiecijfers van 7, 8 in sommige landen al dubbelcijferig, boven de 10%. Ja, daar kan je niet meer naast kijken. En aan de andere kant ja, ziet ook iedereen wel dat de lockdowns in China in combinatie met de oorlog in Oekraïne zorgen voor een groeivertraging wereldwijd. En dat zijn natuurlijk twee fenomenen die beleggers niet graag zien, economen trouwens ook niet. En daar moet nu een krachtdadig antwoord komen van de Amerikaanse Centrale Bank. Vandaar dat er zo wordt naar uitgekeken.
En hebben ze al iets van voortekenen gegeven van welke richting het zou kunnen uitgaan? Vaak heb je dan die Fed, de leden van de Raad van Bestuur van de Fed, die een beetje het tipje van de sluier lichten in de weken voordien. Zegt dat al iets?
Ja, er wordt altijd getelefoneerd, zoals men dat zegt, richting de markten. En de jongste weken is er duidelijk een krachtiger taalgebruik naar voren gekomen. De Fed heeft lange tijd het inflatieprobleem onderschat en moet nu toch wel de wind richting bijtrekken. En nu is het duidelijk dat ze toch wel gaan voor een renteverhoging met 50 basispunten, 0,5%. Dat is de algemene verwachting. En dat is historisch, omdat dat de eerste keer zou zijn sinds 2000. Klassiek wordt de rente heel voorzichtig en heel geleidelijk verhoogd met 25 basispunten in de vorige rentecycli. En dat zien we, dat zou dus nu moeten of kunnen veranderen met 50 basispunten, omdat de Fed toch een krachtdadig signaal wil geven dat men de inflatie ernstig neemt en wil aanpakken.
Ja, toch wel een teken van enige zenuwachtigheid aan de kant van de Fed. Nu, men zegt ook wel vaak, veel Fed-watchers, je hebt zo'n bepaalde leuze, de Fed raises rates until it breaks stuff, totdat het de dingen kapot maakt. Ja, zijn er ook risico's verbonden aan dat agressiever optrekken van die rente of aan die rente te hoog op te trekken?
Ja, absoluut. Hè. En dat is zeker in het kader van die lockdowns in China die momenteel zijn. Hè. Dus China kent een ernstige groeivertraging. Het is de tweede economie in de wereld. Europa wordt toch wel serieus geïmpacteerd door de oorlog in Oekraïne op vlak van evolutie in energieprijzen, evolutie in voedselprijzen. Dus dat zijn toch zaken die de groei echt wel afremmen. Hè. Mensen moeten hun budget anders gaan invullen. En dat zorgt er ook voor dat die recessiedreiging in de Verenigde Staten ook niet langer kan genegeerd worden. We hebben recent het cijfer gezien voor het eerste kwartaal. Dat was al een krimp van de economie met 1,4%. En een recessie, daar spreekt men van als er twee opeenvolgende kwartalen een negatieve groei is. Dus als het tweede kwartaal het ook is, dan zitten we eigenlijk technisch gezien al met een recessie. Daar moet de Federal Reserve natuurlijk ook rekening mee houden. Men kan niet zomaar een hele tijd nu de rente fors gaan optrekken, want dan riskeert men met een recessie geconfronteerd te worden.
Ja, en welk risico houdt dat in, specifiek voor de financiële markten, voor de beurzen en dergelijke? En hoe moeten beleggers daar naar kijken? Want een recessie kan soms misschien wel erger klinken dan het in werkelijkheid zal worden. En elke recessie heeft ook zijn eigen dynamieken en dergelijke. Ja, hoe kijk jij er momenteel tegenaan?
Ja, ik denk een milde recessie, een technische recessie, omdat je twee kwartalen negatieve groei hebt, dat dat op zich nog geen ramp is. Ik denk dat beleggers nu meer bevreesd zijn voor een verdere stijging van de inflatieverwachtingen en dat zich dat dan uit in een stijging van de lange rente. Want dat zou voor Wall Street natuurlijk een nefast evolutie zijn, want dan gaan meer en meer beleggers een tegenstellende beweging doen dan dat ze de voorbije 10 jaar hebben gedaan. Dat is namelijk obligaties omzetten in aandeel. Dat men nu terug gaat keren naar obligaties, dat men zegt, oké, we krijgen terug bijvoorbeeld op 10 jaar of zelfs op korte termijnen 2,5 tot 3% rente. Ja, dan moet ik al dat risico in een omgeving waar er heel veel risico's zijn, die oorlog, die lockdowns in China, ja, dan wil ik toch minder risico nemen en ga ik voor obligaties en niet meer voor aandelen. Dus de Fed zal heel goed moeten opletten dat men nu een evenwichtige aanpak blijft voorstaan, zodat de paniek niet nog groter wordt op de financiële markten.
Ja, blijft balanceren op een slappe koord. Ik zou niet in hun schoenen willen staan, maar fijn. Als een van de twee aandelen van deze week heb jij een veelbesproken aandeel van de laatste weken erbij gehaald. Het Belgische biotechbedrijf Mitra. De koers staat sinds kort sterk onder druk. Wat zijn daar volgens jou de voornaamste redenen voor?
Ja, het is natuurlijk allemaal begonnen begin van het jaar, de algemene correctie. Het is niet dat Mitra als enige biotech-aandeel momenteel onder druk staat. Dat is een algemene tendens in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. In moeilijke marktomstandigheden zie je altijd dat biotech-waarde, waar dat alles gebaseerd is op toekomstige kasstromen, in een omgeving waar de lange rente stijgt, ja, is dat altijd een moeilijk verhaal. Dus de oorlogssituatie in Oekraïne heeft het algemene plaatje voor die sector verslechterd, maar er zijn zeker extra bijkomende elementen, helaas voor de Mitra-aandeelhouders, die de voorbije weken en maanden zijn bijgekomen. En een eerste element is toch wel de zwakke verkoopcijfers in het eerste kwartaal van Estel. Dat is een anticonceptiepil die vorig jaar in Europa en in de Verenigde Staten op de markt is gekomen. Mitra heeft daarvoor partnerships gesloten in Europa met Gideon Richter, in Amerika met het Australische Mayne Pharma. Ja. En we hebben gezien bij de eerste cijfers dat vooral in de Verenigde Staten, in Amerika, de verkopen toch veel trager dan verwacht op gang zijn gekomen.
Maar zijn ze uitzonderlijk traag? Want ik las in sommige analyses dat het bij dergelijke producten niet... Het hoeft niet tot paniek te leiden als het zo traag van op gang komt.
Nee, omdat je toch wel een belangrijk excuus hebt in de zin van de coronacrisis, die in Amerika toch vorig jaar ook nog heel hard heeft toegeslagen. Dus dan is het heel moeilijk voor de vertegenwoordigers van in dit geval Mayne Pharma om dokters te gaan bezoeken. En dat is wel nodig om een nieuw product voor te stellen. En natuurlijk, mensen komen dan niet of veel minder voor klassieke symptomen bij een dokter, voor kleine problemen. Ja. En dus is dat een beetje logisch dat dat hier moeilijk op gang komt. Hebben we ook bij andere middelen gezien dat dat komt. Ten slotte, iedereen heeft. Er zijn heel veel producten op de markt, veel pillen op de markt. En je moet daar als nieuwkomer komen. Ja, dan moet je natuurlijk voluit kunnen gaan. En dat zou zich in de loop van 2022 moeten rechttrekken of verbeteren. Na een jaar, eind dit jaar, begin volgend jaar gaan we een beter beeld krijgen. Dus hier zijn wel misschien wel te zware conclusies getrokken op basis van een moeilijk beginjaar 2021.
Ja, maar daarbij komt nog een extra element dat druk zet op de koers. En dat is, komt vanuit een heel andere hoek. En dan moeten we het zoeken bij de oprichter van Mitra, François Fornieri, omdat hij een deel van zijn aandelen aan het verkopen is. Maar daar zijn ook bepaalde redenen voor, had ik begrepen.
Ja, lange tijd was Fornieri een beetje de drijvende kracht, de grote kracht, de grote plus van het verhaal. Ja, dat is de jongste maanden en jaren eigenlijk helemaal gekeerd. Hij is nu eerder de grote bedreiging, in de zin dat hij als grootste aandeelhouder op dit moment verplicht is om aandeel te verkopen, waardoor hij onder de blokkeringsdrempel van 25% is gezakt. En dat is voor beleggers, andere aandeelhouders, natuurlijk een moeilijk verhaal, want te zeggen, de stichter, de ex-CEO, de bezieler van het verhaal verkoopt, waarom zou ik dan in het aandeel blijven? Maar het gaat om verplicht te verkopen, omdat hij heel wat Mitra-aandelen heeft gebruikt om leningen aan te gaan. Die moet hij nu versneld terugbetalen, mee door de dalende beurskoers van Mitra. Dus dat is een negatieve spiraal waar we in zitten. En dan blijkt toch dat hij een beetje te vroeg al gecashed heeft, of proberen te cashen, een levenswandel heeft begaan die niet kon op dit moment. Ja. En dat keert zich nu tegen hem en tegen het verhaal van Mitra.
Ja, dus het is eerder om zijn persoonlijke levensstijl een beetje recht te trekken en het heeft minder te maken met dat hij het verlies aan geloof in Mitra zelf.
Ja.
Nu, het is een biotechbedrijf. van nature heel cashverslindend. Hoe ziet het financiële plaatje er voor Mitra eruit wat betreft de financiële verplichtingen ten opzichte van de financieringsbronnen die ze nog voor handen hebben?
Ja, dat is ook niet ten gunste gekeerd de jongste jaren. Het is eigenlijk begonnen met de deal met Mayne Pharma een aantal jaren geleden voor Estelle in de Verenigde Staten. Daar zat geen upfront, dus op voorafgaandelijke betaling bij.
Ja.
Men kreeg aandelen van Mayne en die zijn ook niet zo gunstig geëvolueerd de jongste jaren. En dan was het mijlpaal betalen in functie van lancering, verkoop en dergelijke. Dus heel veel geld van Mayne Pharma heeft Mitra voor Estelle tot nu toe niet ontvangen. En dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd en moeten nog altijd kosten gedaan worden. En dat betekent dat men extra financiering is moeten gaan zoeken. En men heeft die gevonden in de flexibele vorm eerst bij LDA Capital en daarna bij Goldman Sachs. Dat is het nieuwe verhaal van eerder dit jaar. Maar Goldman Sachs heeft daar wel exclusiviteit gekregen als financieringsbron voor 2 jaar. Dus bij het LDA Capital is dat voorlopig gestopt en wordt dat eventueel hernomen nadat de financiering van 100 miljoen via Goldman Sachs is afgelopen, dan spreken we in de loop van 2024. Maar tegen dan zou Mitra, als alles goed loopt, misschien wel voldoende winstgevend kunnen zijn om dergelijke externe financiering niet meer nodig te hebben.
Ja, want rond die kredieten bij Goldman en LDA is ook wel wat te doen geweest. En die zetten ook op hun eigen manier, maar dan wordt het een beetje technisch wat extra druk op de koers. Maar het heeft wel een bepaald einddoel voor ogen, als ik begrepen heb.
Ja, en dat moet men toch wel goed begrijpen. Dat is een beetje in heel de commotie wat op de achtergrond gekomen. Dat is dat dat dient natuurlijk omdat Mitra via topman, de huidige CEO Leon Van Rompuy, tijd wil kopen om een zo goed mogelijke deal te vinden voor wat voor hen de parel van het verhaal is, en dat is Donesta.
Ja.
En dan zit je met een middel die de negatieve gevolgen van de menopauze moet aanpakken, zoals de opvliegers,
ja,
maar ook andere aspecten, de huid en dergelijke. En dat is natuurlijk het verhaal dat men moet mee in kaart brengen. Als men natuurlijk door tijd te kopen een veel betere deal, want tot nu toe is de financiering via Goldman Sachs 5 miljoen per maand. Natuurlijk, als je in die extra maanden een heel goede deal met bijvoorbeeld een Amerikaanse farmabedrijf kan afsluiten, waardoor je lange termijn heel wat meer inkomsten krijgt uit Donesta dan dat je snel een deal maakt. Ja, dat moet je in heel het verhaal in overweging nemen. En dat is een beetje ondergesneeuwd de voorbije tijd in heel het verhaal, het hele drama rond de financiering door Mitra.
Oké, dus voor aandeelhouders kwestie van het juiste evenwicht te vinden tussen de doemberichten en tussen de potentiële goede uitkomsten, met name rond Donesta.
Maar dan moet natuurlijk Leon Van Rompuy inderdaad wel slagen in de opdracht als hij dan nog maanden extra neemt en dat niet kan realiseren en toch met een matige of mindere deal moet naar voren komen. Ja, dan was dat natuurlijk niet nodig en heeft dat alleen maar extra schade berokkend aan het verhaal. Dus in die zin is dat ook een opdracht voor het management, in de eerste plaats Leon Van Rompuy, om daar nu een hele goede wereldwijde deal te kunnen sluiten rond Donesta. En dat moet natuurlijk gebeuren. De meesten verwachten die niet meer in de eerste, maar eerder in de tweede jaarhelft van 2022. Maar dan pas kunnen we een echt oordeel vellen over hoe goed heeft Mitra het nu wel gedaan.
Ja, oké. Om zeker op te volgen in de loop van dit jaar.
Ja.
Interessant. Nee, en het tweede aandeel dat jij erbij hebt genomen is het Belgische CPEF. Even kort voor de luisteraars, want we hebben het denk ik nog niet heel vaak besproken. Wat voor type bedrijf is CPEF?
Dat is eigenlijk een Antwerpen plantagemaatschappij. Wordt gecontroleerd. Referentieaandeelhouder is Akkermans en Van Haren. Die zorgt voor de lange termijn groei, want we zitten hier met een groeiverhaal in de landbouwsector. En CPEF heeft de voorbije decennium absoluut voor gekozen om zich te gaan toespitsen op palmolie. Dat is een beetje controversieel in Europa, veel minder in de rest van de wereld, zeker niet in Azië, maar er is een stijgende vraag naar palmolie voor onder andere voeding. De wereldbevolking blijft toenemen. Alternatief is ook voor biobrandstof. Dus dat is echt wel een groeimarkt. Bovendien bereidt CPEF zijn areaal aan plantages stelselmatig uit. En dus dat is toch wel een mooi groeiverhaal in de landbouwsector en dan dus specifiek in palmolie.
Ja, en het kwam ook recent al met de resultaten voor het eerste kwartaal. Wat waren daar voor jou korte hoofdpunten uit?
Ja, twee elementen. Enerzijds de productie, maar dat was verwacht dat die lager ging uitkomen. -6,2%. We moesten ook vergelijken met een heel goed kwartaal vorig jaar. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat de palmolieprijs opnieuw heel hoge niveaus bereikt. Hè. We zitten op het einde aan meer dan $1500 per ton, vergeleken met een kleine 1100 een jaar geleden. Dus dat is een groot verschil. Men heeft al 44% van de geschatte jaarproductie 2022 kunnen verkopen aan bijna $1400 per ton. Dat was vorig jaar 47% op hetzelfde moment aan $900. Dus je kan rekenen dat we hier echt met een spectaculaire groei te maken hebben. Vooral omdat CIPEF belooft en blijft bij de verwachting dat op het einde van het jaar uiteindelijk zal ook de productie zal hoger liggen. En ze mikken op +4%, dus ze gaan in het tweede en volgende kwartalen die achterstand uit het eerste trimester gaan ophalen. Dat is toch de ambitie van CIPEF.
Ja, ja, ja. En wat heeft dat gedaan met de waardering van het aandeel momenteel? Want je zou denken met zulke groei in de pijplijn dat wel iets heeft doen bewegen, maar...
Ja, bij de tijd blijft het wat hangen. Hè. De markt heeft moeilijk om te geloven dat die uitzonderlijke omstandigheden die er waren in 2021 zich gaan doortrekken in 2022. Maar de kans is toch wel bijzonder reëel dat CIPEF opnieuw een recordresultaat 2022 zal zetten na ook al een recordresultaat 2021. Er is natuurlijk een beslissing van de Indonesische overheid hè, om exportbeperkingen te gaan opleggen, om exporttaxen te gaan opleggen. Dat heeft een negatieve impact. Anders zou het een glorieus jaar worden voor CIPEF. Maar we mogen ook niet vergeten dat een derde tot 40% van de productie gerealiseerd wordt in Papua-Nieuw-Guinea. En dat is een land waar dat helemaal niks met die Indonesische taxen hebben te maken. En anderzijds, CIPEF produceert ook hoofdzakelijk voor de lokale markt. Dus die exportbeperkingen, dat is minder een probleem. Dus globaal gezien, denk ik, wordt die problematiek toch nog een beetje overschat. En denk ik, als we naar een recordresultaat gaan voor 2022, waarom dat die recordkoers, die dateert van 2011 en rond de €74 zit, ook niet terug zou kunnen bereikt worden in de komende 6 maanden bijvoorbeeld.
Ja, van record naar record. Nu tot slot nog even kort, want het is een landbouwaandeel. Iets wat we niet heel vaak bespreken. En wat betekent dat het ook wat meer cyclisch is?
Ja, dat moeten beleggers toch absoluut voor ogen houden. Men stapt daar meestal heel laat in als het verhaal heel, heel positief is. Maar we moeten natuurlijk rekening mee houden dat die prijzen nu heel hoog zijn. Maar niks zegt over bijvoorbeeld prijzen binnen 2 jaar. Die kunnen heel sterk schommelen. Hangt af van de oogstomstandigheden. Hangt af van de olieprijs en dergelijke. Ja, dat kunnen we nu nog niet voorzien, zeker gezien die prijzen nu toch een beetje omhoog gedreven zijn door misschien tijdelijke omstandigheden, alhoewel de oorlog in Oekraïne, ja, die kan evengoed nog een hele tijd aanhouden. Ja. Dus daar moeten we toch wel mee rekening houden. Maar bon, op dit moment en wat de termijn die we kunnen voorzien, ziet het er nog altijd heel goed uit voor CIPEF, maar we weten dat dit geen 5 of 10 jaar aan een stuk zal aanhouden.
Nou, geen buy and hold. Ja. Dus, nee. Goed, jij bent heel erg bedankt voor je tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week.
Graag tot volgende week. Dag.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage. De maand april is achter de rug en ja, het moet gezegd zijn, het was niet zo'n uitstekende maand voor de beurs. Dus beleggers, denk ik, zullen afgelopen maand toch een beetje tegen rode cijfers aankijken. Er is wel één opvallende vaststelling toch wel, dat is dat de Europese beurzen zich toch beter staande lijken te houden dan de Amerikaanse beurzen. Als u er even een grafiek bij neemt van bijvoorbeeld de Eurostox of de Eurostox 50 en de S&P 500, dan zal je eigenlijk zien dat op dit moment de S&P 500 toch bijna helemaal teruggezakt is tot het dieptepunt van begin maart. Terwijl, als we overschakelen naar de Europese beurzen, de Eurostox 50, toch een eindje boven dat niveau van begin maart noteren. Dus een verschil toch in de relatieve sterkte van beide indices. Ja, dat heeft natuurlijk ook veel te maken met de samenstellingen van deze regionale indexen. Amerika is natuurlijk veel meer toegespitst op de technologiesector. Ja, en die sector stond ook toch in april van dit jaar onder druk door de gestegen lange termijn rentevoeten. Daartegenover staat dat de Europese indices toch meer gedomineerd worden door wat meer value-aandelen, value-sectoren. Ja, zoals de bankensector bijvoorbeeld, die toch wat voordeel halen uit een stijgende renteomgeving. Ook wat meer grondstoffen gerelateerde bedrijven in de Europese indices. En daardoor hebben die Europese beurzen toch wat beter stand kunnen houden in de maand april. Ja, dat signaal van relatieve sterkte van Europa kan er ook de internationaal gediversifieerde beleggers toch wat misschien toe overhalen om het gewicht van Europa nu toch wat stelselmatig te beginnen opdrijven in de portefeuille. Je weet wat in deze podcast al lang spreken, dat die Amerikaanse beurs toch redelijk duur is. Dat er vanuit een internationaal of vanuit een globaal perspectief naar de komende jaren toe dat gewicht van Amerika toch wat willen afbouwen in een internationaal gediversifieerde aandelenportefeuille. De voordelen van energie. Enerzijds de groeilanden, waar we toch over zeer aantrekkelijke waarderingsratio's beschikken. En anderzijds toch die Europese indices opnieuw, waar we toch een grotere blootstelling hebben. Ook aan bankaire aandelen en grondstofgerelateerde aandelen, waarvan we de komende jaren toch ook wel wat vuurwerk mogen verwachten. Nadat ze ook de afgelopen tijd toch al zeer, zeer sterk opgeveerd zijn. Dus opnieuw, bekijk ook je portefeuille eens vanuit een internationaal standpunt, vanuit een globale visie van welke regio's wil ik gaan overwegen naar de komende tijd toe. Misschien brengt dat ook ons even terug naar de dagdagelijkse actualiteit op de beurzen. Ja, het blijft toch volatiel. We zijn april afgeschoten met toch heel wat indexen die nog altijd onder dat 200-daags gemiddelde noteren. Ook als we de maandgrafieken bekijken, zien we toch dat S&P 500 nu duidelijk onder dat 12-maands gemiddelde noteert. Dus dat zijn toch wel signalen om ervan uit te gaan dat we toch mogen verwachten dat de volatiliteit ook de komende weken nog hoog zal zijn op de westerse beurzen. Maar opnieuw, die volatiliteit kan ook als een opportuniteit gezien worden om bepaalde accenten in de portefeuille te gaan leggen, om bepaalde acties te gaan doorvoeren in een globaal gediversifieerde portefeuille. Misschien ook nog een kleine tactische opmerking maken. Ik merk toch wel dat de obligatiemarkten nu toch wel zeer sterk oververkocht zijn. Dus we hebben zeker dit jaar toch een zeer sterke stijging gezien van de lange termijnrente, zeker in de Verenigde Staten. En dat heeft er toch toe geleid dat het eerste kwartaal of de eerste maanden van 2022 ook toch rood waren voor obligatiebeleggers. Ik denk ook dat het lange tijd geleden was dat we zo'n, tussen aanhalingstekens, grote verliezen gezien hebben voor de obligatiebeleggers. Kwartaalverliezen van min 5 tot min 10% voor sommige types obligaties. Ja, dat is iets toch dat vrij uniek is, dat niet zo vaak voorkomt. Het illustreert ook, denk ik, een beetje die moeilijke omgeving waarin we zitten, waarin zowel aandelen, obligaties als recentelijk toch ook de grondstoffenmarkten wat onder druk komen te staan. Maar het is een zeer atypische situatie. Opnieuw een situatie die u kan aangrijpen om accenten te gaan leggen in de portefeuille. Maar om even terug te komen op wat we daarnet zeiden. Ja, de obligatiemarkten zijn op dit moment zeer, zeer oververkocht. Het laat ons toch toe een beetje te vermoeden. Het is moeilijk voorspellingen te doen. Ik heb het ook al vaak gezegd. Ja, maar probeer toch elke belegger toch een beetje enkele tips mee te geven aan wat we gaan verwachten in de komende maanden. Het lijkt er toch op dat er toch een zekere heropleving of toch een technisch herstel mogen verwachten van de obligatiemarkten. Ja, en een herstel van de obligatiemarkten gaat dan die lange termijnrente wat naar beneden brengen. En misschien kan dit ook, toch vanuit tactisch standpunt, wel het moment zijn waarop we toch verwachten dat de geplaagde technologiesector wat kan opveren. Dus wie misschien eerder een opportuniteit zoekt op korte termijn, dan is het ons aanvoelen toch een beetje dat we ontspanning krijgen op de rentemarkt, wat toch vooral zuurstof moet geven aan een sector die afgezien heeft van de rentestijging, maar nu zou kunnen profiteren van een beperkte rentedaling, met name de technologiesector. Goed, dat was het voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.